aan te sluiten. En tegelijkertijd staan we ook niet zo ver bij de gemeente af dat ik vol vrijmoedigheid zomaar van alles kan zeggen zonder dat ik denk van oké, en dan mogen zij ermee dealen. Ik zit een beetje in die tussensituatie. Hoe ga je daarmee om? En ik was ook wel een beetje bezig met van nou, waar ga ik het dan over hebben in de dienst deze ochtend? Maar gelukkig leven we in het jaar 2025. Het jaar waarin kunstmatige intelligentie steeds groter is geworden. En ons kan helpen bij al onze taken. We geven het een opdracht en nou, er komt wat uit. Of het nou het schrijven van e-mailtjes is, of afstudeerscripties. Of het nu het vergelijken van auto's is. Of het creëren van plaatjes van action figures die precies op jou lijken. Dus toen ik bij ChatGPT intypte van ik moet een preek schrijven voor christengemeente Hebron. Waar zal ik het over hebben? Nou, er kwamen zo een aantal suggesties uit. De lijst was nog wat langer met een paar goede tips die goed aan zouden sluiten bij deze gemeentes. Nou, ik ben daar op een gegeven moment een beetje doorheen gaan scrollen en ik denk van nou, wat zit er wat bij? De eerste is leven vanuit genade, niet uit kramp, met een tekst en een ken. Twee, de kerk als geestelijk gezin. Hoop in moeilijke tijden. En dat ging zo even voor. Er waren 5 opties die gegeven werden. En toen ik vervolgens intypte van nou, ik wil wel voor die tweede optie gaan, komt er zo een hele preek uit. Met als thema de kerk als geestelijk gezin. Met een schriftlezing erbij, Handelingen 2 en Efeze 2. En ook 4 punten. Wij zijn geen consumenten, maar een gezin. En als punt 2, in Christus zijn we 1 huisgezin. Nou, ik zie op dit moment nog niemand gaan staan die wegloopt. Maar als ik daar gezeten had, begon het nou wel een beetje te kriebelen. Van, hé, wat gebeurt hier in de dienst? Is dit hoe het moet gebeuren? Is dit de toekomst? Het klinkt allemaal wel goed. Het ziet er theologisch misschien allemaal wel goed doortimmerd uit. Maar waar is de Heilige Geest? En waar is de passie die iemand misschien normaal heeft als hij wat mag delen uit Gods woord? Dus gelukkig is dit niet de preek die u vanochtend voorgeschoteld krijgt. Ik wil eigenlijk iets delen over het onderwerp waar ik de afgelopen tijd wat meer mee bezig geweest ben. Allereerst voor mezelf, maar ook wel denken van, nou, hoe kan ik dat weer doorgeven? En dat is het onderwerp wijsheid. In onze Bijbel hebben we een aantal boeken die de wijsheidsboeken worden genoemd. Dat zijn Spreuken, Prediker en Job. En ook op andere passages in de Bijbel, daarvan wordt gezegd, dat zijn ook wijsheidspassages. En vandaag wil ik met jullie wat lezen uit Spreuken 2. Dus dat mogen jullie erbij opzoeken. Spreuken 2, vers 1 tot en met 11. En dan wil ik een sprongetje maken naar vers 20 tot en met 22. Spreuken 2. Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vrezen des Heren begrijpen, de kennis van God vinden. De Heer geeft immers wijsheid. Uit zijn mond komen kennis en inzicht. Hij houdt voor de oprechte wijsheid gereed. Hij is een schild voor hen die in oprechtheid hun weg gaan, opdat zij de paden van het recht in acht nemen. Hij bewaart de weg van zijn gunstelingen. Dan zul je gerechtigheid en recht begrijpen en billijkheid op elk goed spoor. Ja, in je hart zal wijsheid komen en kennis zal aangenaam zijn voor je ziel. Bedachtzaamheid zal over jou waken. Inzicht zal je beschermen. Dan volgen er een aantal waarschuwingen en dan gaan wij door naar vers 20. opdat je zult gaan op de weg van wie goed zijn en je de paden van de rechtvaardigen in acht zult nemen. De vromen zullen immers de aarde bewonen en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Dat is wijsheid. Spreuken 2. In dit gedeelte wordt gesproken over wijsheid. Maar wat bedoelt de Bijbel als het heeft over wijsheid? Is dat je heel slim bent en heel veel weet? Of heel welbespraakt overkomt en alles helemaal heel goed weet te verwoorden? Nou, als ik naar mezelf kijk, dan voel ik me wel eens geïntimideerd door mensen die dat hebben. Maar als de Bijbel het heeft over wijsheid, dan is dat niet iets wat alleen voor hooggeschoolde mensen is. Maar het gaat erom dat je je leven op een goede manier kan leven. Dat je goede keuzes kan maken. En dat kan heel praktisch zijn. In Exodus lezen we over een van de bouwers van de tabernakel, Bezaliel. Daar wordt van gezegd dat hij vervuld was met de geest en de wijsheid om de tabernakel te bouwen. In het boek Ezechiël wordt gesproken over wijze matrozen. En we lezen ook over wijze politieke leiders door de Bijbel heen, die goede keuzes konden maken in het leiden van andere mensen. Dat lezen we over Jozua, David, maar ook Salomo. En Salomo speelt natuurlijk een grote rol in Spreuken. Hij is een van de auteurs van het boek Spreuken. En als we wat meer inzoomen, of zouden inzoomen op het leven van Salomo, dan zie je dat ook in het boek Koningen, dat hij om wijsheid vraagt aan God en dat aan hem gegeven wordt. En dat komt uiteindelijk ook tot uiting in dat verhaal waarin die twee vrouwen bij hem komen met één dood kindje en één levend kindje. En allebei zeggen ze, dat levende kindje is van mij. En dan volgt dat beroemde Salomonse oordeel, waarin hij zegt van, laten we dat levende kindje in tweeën hakken en dan krijgen jullie allebei een deel. Waarop één van de vrouwen zegt van, nee, geef dan dat kind maar aan die ander. En dan zegt hij, oké, dat is de moeder, geef het kind aan haar. En dat is iets van die wijsheid die Salomo ontvangen heeft. Nou, rondom Israël waren er heel veel volken die zochten naar wijsheid. Dat gold voor de Assyriërs, de Egyptenaren en ook de Babyloniërs. Zij hadden wijze mannen die namens de koning wijsheid verzamelden. Dat deden ze onder andere in het verzamelen van spreuken die makkelijk te onthouden waren. En als het ware uitspraken waren over het dagelijks leven. En die spreuken die werden ook uitgewisseld tussen die verschillende culturen. En eigenlijk past ons boek Spreuken ook een beetje in die traditie. Er zijn zelfs stukken uit spreuken die grote gelijkenissen vertonen met een wat ouder document uit Egypte. Maar als we spreuken vergelijken met die andere documenten, is er één groot verschil. En dat is het verschil dat het volk Israël weet dat uiteindelijk alle wijsheid bij God vandaan komt. En dat zien we ook in spreuken. In eigenlijk hoofdstuk 1 wordt er al een beetje mee begonnen, in vers 7 geloof ik. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. En dat zien we eigenlijk op verschillende plekken terugkomen. Dat wijsheid begint met het vrezen van God. Dus ook als gelovigen beginnen we met de erkenning dat kennis en wijsheid door God gegeven zijn. Dat het bij hem begint. Maar we zien ook dat er soms dingen ontdekt worden in de wereld die wijs zijn. Dat er nieuwe ontdekkingen gedaan worden. Bijvoorbeeld in de medische wereld, als daar doorbraken zijn, dan zijn dat nieuwe ontdekkingen waar we ook als christenen blij van mogen zijn. En waar we gebruik van kunnen maken. Maar wij mogen erkennen dat dat dingen zijn die door God gegeven zijn. En datzelfde is als je op school zit of studeert. Als je wiskunde bestudeert of economie. Of meer leert over het menselijk brein. Dan zijn dat dingen die God bedacht heeft. Er is dus geen tegenstelling tussen het geloof en wetenschap. Augustinus zei eens, alle waarheid is Gods waarheid. Wijsheid in de Bijbel is de juiste keuzes maken in het leven, gebaseerd op je relatie met God. En de wijsheidsliteratuur die komt niet met preken of met een opgeheven vingertje. Maar ze laten eigenlijk zien wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. Bijvoorbeeld, het volk vervloekt wie hun koren onthoudt. Maar zegeningen rusten op het hoofd van wie het verkoopt. Heel praktisch. En het laat eigenlijk zien van, hey, dit zijn de gevolgen van de keuzes die je maakt. Ook vind je in het boek Spreuken soms spreuken die elkaar tegen lijken te spreken. Bijvoorbeeld Spreuken 26 vers 4. Antwoordt een dwaas niet naar zijn dwaasheid, anders zou ook u aan hem gelijk worden. En vervolgens in vers 5 staat er dan, antwoordt een dwaas naar zijn dwaasheid, anders zou hij in zijn eigen ogen dwaas zijn. Dus wijs zijn. In de ene situatie is het dus beter om de ene keuze te maken en in de andere situatie de andere keuze. Dat betekent dat je situaties moet kunnen lezen. Dat betekent dat je moet kunnen improviseren. En ik denk dat is het grote verschil tussen wijsheid en bijvoorbeeld het gebruik maken van ChatGPT. ChatGPT kan een hele hoop doen van wat we van het systeem vragen. Maar het kan niet nadenken. Het kan geen situaties lezen en samen met God keuzes maken. En ik denk daarom hebben we juist ook in 2025 Gods wijsheid nodig. Nou, het boek Spreuken begint met een vader die zijn zoon onderwijst in wijsheid. En dat zien we ook terug in dit hoofdstuk, Spreuken 2. In die lange zin van vers 1 tot en met 5 staat dat als hij luistert en wijsheid zoekt, hij het zal vinden. Dat zie je in vers 1 en 2. Als je mijn woorden aanneemt om acht te doen slaan op wijsheid, dan zul je het begrijpen. Dan zul je de vrezen des Heren begrijpen en de kennis van God vinden. En waarom zal hij die vinden? Omdat God die wil geven. De Heere geeft immers wijsheid. Hij houdt het voor de oprechte gereed. Wat een bemoediging is dat. Het zoeken naar wijsheid, het najagen van wijsheid, zal succes hebben. Als wij het echt zoeken, dan zullen we het vinden. Omdat God het wil geven. En ik denk dat is een enorme bemoediging als we zo aan het begin van een nieuw seizoen staan. Waarin we als gemeente een nieuw seizoen gaan. Misschien het werk weer opgestart wordt. We weer voor het eerst naar school gaan. God wil ons wijsheid geven. Om op al die plaatsen nieuwe goede keuzes te maken. En in Jacobus lezen we dat de broer van de Heer Jezus eigenlijk hetzelfde zegt. Als iemand van u in wijsheid tekort schiet, laat hij die dan vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt. En ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Wij kunnen God vertrouwen. Dit gedeelte staat in de context van verzoekingen en beproevingen. En zelfs in die situaties wil God ons wijsheid geven. Als we het boek Spreuken lezen, dan komen er wijsheden voorbij over allerlei terreinen van het leven. Over je werk, hoe je omgaat met geld, over scholing, over seksualiteit, over eerlijkheid, noem maar op. God heeft over elk van die terreinen wat te zeggen. En dat zijn belangrijke onderwerpen die we eigenlijk door het hele woord van God terug zien komen. De lessen die we daaruit halen, die werken niet alleen voor de Israëlieten, maar die werken voor ieder van ons. Ook in onze tijd. Want ze zijn gebaseerd op Gods bedoelingen met onze wereld. En dat betekent dat ze werken. En dat betekent niet dat als je de Bijbel volgt, dat je leven altijd makkelijk wordt. Dat betekent niet dat alles voor de wind zal gaan. Of dat als je het omdraait, als je te maken hebt met tegenslag, dat komt omdat je niet genoeg wijsheid hebt. Of dat je niet goed genoeg gelooft. Want daar gaan de boeken Prediker en Job over. Die zeggen van Spreuken laat zien hoe je over het algemeen een goed leven kan hebben. Maar er zijn ook situaties waarin het leven anders loopt dan je zou willen. Maar over het algemeen is er wel een verband te zien tussen goede keuzes maken, wijze keuzes maken en tot bloei komen. We zien bijvoorbeeld de landen die over het algemeen het meest beïnvloed zijn door het christendom, dat dat ook de landen zijn waar de meeste welvaart is. En tegelijkertijd de landen of de regio's waar je de meeste onbereikte mensen vindt, dat zijn ook landen waar je veel armoede vindt. En daarom, wijsheid werkt. Gods woord werkt. En de wijsheid van God helpt ons om de uitdagingen van het leven aan te gaan en goede keuzes te maken. En ik geloof dat dat ook een getuigenis is naar de mensen om ons heen. Want iedereen is op zoek naar wijsheid. Iedereen zoekt naar hoe ze om moeten gaan met al die verschillende onderwerpen. Nou, hoe en waar vinden we wijsheid? Het vinden van wijsheid is over het algemeen geen eenmalige download die zo even op je komt en dat je denkt van yes, ik kan ervoor gaan. Maar het is zoals veel dingen in het leven vaak een proces. Een proces van God zoeken, van keuzes maken op een consistente manier. En dan zul je zien dat je ook je karakter en je wijsheid steeds meer gevormd wordt. Nou, waar vinden we dan die wijsheid? Nou, allereerst hebben we net gevonden in Spreuken en ook in Jacobus dat God die wijsheid geeft. Dat we het mogen zoeken. Dat we erom mogen vragen. God is de wijsheid zelf. Hij heeft deze aarde gemaakt. En we leven op zijn aarde. Dus hij weet welke keuzes het beste zijn. Dus wij mogen God vragen om wijsheid. En hij wil het aan ons geven. En ik denk dat is een bemoediging voor ons. Maar misschien ook wel iets om over na te denken. Van betrek ik God bij de keuzes die ik maak? Vraag ik hem om wijsheid? Een tweede ding is dat wat we eigenlijk zien in dit boek Spreuken. We zien het onderwijs van een vader aan een zoon. Wijsheid kan doorgegeven worden door de generaties. De oudere generatie heeft meer levenservaring, meer dingen geleerd en die kan dat doorgeven aan de jongeren. We hebben in het Nederlands ook dat gezegde, wijsheid komt met de jaren. En dat is zo, over het algemeen. Maar ook mensen uit de oudere generatie kunnen soms geen rekening houden met God. En soms hebben jonge mensen verrassend veel wijsheid voor hun leeftijd. En juist ook omdat wijsheid zo praktisch kan zijn. Het is niet alleen maar over die intellectuele kennis, maar juist ook van hoe deel ik mijn leven in? Hoe leef ik mijn leven gebaseerd op wat God wil? Heb ik mensen in mijn leven die hun wijsheid met mij delen? En sta ik daarvoor open? Of zijn er mensen in wie ik kan investeren? Als we naar die laatste verse kijken uit Spreuken 2, zien we eigenlijk twee wegen afgeschilderd worden. De weg van wie goed zijn. Want de vromen zullen immers de aarde bewonen en de oprechten zullen erop overblijven. De goddelozen echter zullen van de aarde uitgeroeid worden. Trouwelozen zullen ervan weggerukt worden. Hier zien we twee wegen die afgeschilderd worden. En ik weet niet wat er bij u gebeurt, maar toen ik dit zo las, ging er een lichtje bij me branden. Ik denk, zoiets heb ik eerder gelezen. Namelijk in Psalm 1. Psalm 1 is ook een wijsheidspsalm. En daar worden eigenlijk ook twee wegen geschilderd. Aan de ene kant heb je die boom, die groeit aan waterstromen. En aan de andere kant heb je het kaf, dat wegwaait met de wind. En ik weet niet of je Psalm 1 paraat hebt. Welzalig de man die niet wandelt. Dat bekende liedje ook. Maar wat is het verschil tussen deze twee wegen? Is er iemand die dat weet? Wat is het verschil tussen die twee wegen die afgeschilderd worden in Psalm 1? Wat maakt het verschil? Met of zonder God? Ja. Wat zeg je? Vrucht dragen, ja. En wat maakt dat die ene man vrucht draagt in Psalm 1? Ja? Ja. Het overpeinzen van, en dat is, tenminste in de oude vertaling staat de wet. En zijn wet overpeinst. Ja, dat klopt. He, dus we zien dat de rechtvaardige man, die vindt zijn vreugde in de wet van de Heer. En die overdenkt die dag en nacht. Nou, die wet in Psalm 1, dat zijn niet de 10 geboden. Maar daar staat eigenlijk het woord Torah. En dat Torah, dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Die in de tijd waarin de psalmen geschreven waren, eigenlijk het hele beschikbare woord van God waren in die tijd. En Torah wordt wel vaak vertaald als wet. Maar eigenlijk betekent het iets meer als instructie. Door de Torah gaf God zijn volk de instructie hoe ze op zijn manier konden leven. Dus de rechtvaardige en dus ook de wijze man, die vult zichzelf met Gods woord. Dus door onszelf regelmatig te vullen met Gods woord en daarop te kauwen, te mediteren, zullen we groeien in wijsheid. Nou, hoe geven we daar vorm aan? Nou, ik zei het al eerder, we beginnen met een nieuw seizoen, waarin allerlei nieuwe dingen op ons afkomen. Op ons werk, op school, in ons gezin, of ook in de gemeente. En ook op het wereldtoneel en in de samenleving is een hoop gaande. En die dingen die kunnen ons wel eens bezighouden en die kunnen ons wel eens benauwen. He, dat we allerlei vragen hebben als van, waar gaat het naartoe met de samenleving? Hoe gaan we om met al die spanningen? Op het wereldtoneel. En misschien meer persoonlijk. Hoe ga ik om met die lastige collega of klasgenoot? Of wat doe ik met de werkdruk of prestatiedruk die ik ervaar? Of hoe ga ik om met de uitdagingen op het gebied van gezondheid? Of hoe ga ik of blijf ik in gesprek met mijn kids als ze thuiskomen met allerlei dingen die ze gehoord hebben waar ik eigenlijk anders over denk? Of hoe leer ik op een goede manier mijn kids en ook mezelf omgaan met social media en allerlei nieuwe technologieën, zoals ChatGPT? Of hoe gaan we verder als gemeente? Misschien denk je wel van, ik zou Adrie of Marijke best wel willen helpen, maar kan ik dat wel? Wie ben ik? En misschien loop je wel rond met totaal andere vragen die je bezighouden. Maar weet je, God is te vertrouwen. Hij wil wijsheid geven. Als we hem daarom vragen. Hij is te vertrouwen. Hij wil met ons wandelen. Hij houdt de wijsheid klaar voor de oprechte. Om al die vragen antwoorden te bieden. In mijn werk heb ik dat ook regelmatig gehad. Dat er situaties waren dat ik dacht van, ja, wie ben ik? Kan ik dat wel? Maar als ik sta op de plek waar God me geroepen heeft. Dan mag ik ook hem vertrouwen. Dan mag ik vertrouwen dat hij me de wijsheid geeft om te gaan met de situaties die op me afkomen. En uiteindelijk gaat het niet om mij. Gaat het niet om mijn inzicht. Hè? Maar het gaat erom dat hij mij de inzicht geeft en de wijsheid geeft. En ik mag gewoon in nederigheid dienen. En vertrouwen dat hij de wijsheid geeft. Mij helpt die keuzes te maken. En ja, dan maak je wel eens fouten. Maar op zoveel momenten en vaak achteraf kun je dan toch zien, God heeft ook op die momenten mij de wijsheid gegeven om toch de goede keuzes te maken. En zelfs als ik dan mijn lesje weer moet leren, dan gebruikt God ook dat weer om mij te helpen groeien in wijsheid. Hij is erbij. Dus zo mogen we ook in het leven staan, vertrouwend op de wijsheid die hij geeft. Ik wil eigenlijk afsluiten met een gebed. En dan heb ik nog een aantal vragen. En daar mag u dan ook met elkaar over in gesprek gaan. En dan geef ik daarna over aan Erik om af te sluiten. Ja? Vader, dank u wel. Dank u wel dat u zo'n goed God bent. Een God die bij ons is. Die bij ons is om ons te dragen op de momenten dat het lastig is in ons leven. De God die ons troost, de God die ons kracht geeft, maar ook de God die ons wijsheid geeft. Dank u wel, Heer, dat u ons de wijsheid geeft om keuzes te maken in dit leven. Keuzes die uiteindelijk ons tot bloei zullen brengen, maar ook u eren. Want daar gaat het uiteindelijk het meest om. Vader, ik vraag gewoon een zegen over ieder van ons hier in deze ruimte. Een zegen om voor wijsheid op de verschillende terreinen waar we keuzes moeten maken in het seizoen wat voor ons ligt. Heer, ik bid om helderheid. Helderheid in ons denken als die keuzes op ons afkomen. Dat we mogen weten, Heer, dat u bij ons bent. Dat u de wijsheid geeft om de juiste keuze te maken. Heer, ik bid ook een zegen voor de gemeente als geheel. Ook voor de leiders. Heer, dat we samen Heer, mogen weten dat u wijsheid geeft. En Heer, daar willen we ons naar uitstrekken. Heer, we willen u vragen. Heer, geef ons de wijsheid als in de uitdagingen die ook voor ons liggen. Dat bid ik ook zo in Jezus' naam. Amen. Ik heb een drietal vragen waar je met elkaar over in gesprek gaat. Op welk terrein van je leven heb jij wijsheid nodig? En daar mag je ook voor elkaar bidden. Als de ander zegt van, hey, ik heb hier dit terrein. Zegen elkaar en ga ook zo naast elkaar staan. De tweede is, hoe zorg jij ervoor dat je je blijft vullen met zijn woord? Wat ook een bron van wijsheid is. En dan als laatste, heb ik mensen in mijn leven die ik hun wijsheid met mij laat delen? Of zijn er eventueel mensen die ik kan vragen? Of zijn er mensen in wie ik kan investeren? Yes? Dan nemen we daar wat tijd voor en dan geef ik het over aan Erik.